Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom op deze bijeenkomst. Voor degenen die hier nog niet eerder waren, zal ik even uitleggen in het kort hoe de bijeenkomst gaat verlopen. Eerst nog even, wilt u allemaal nu even rustig blijven zitten, niet zo erg veel bewegen. Straks, als het medium in trance is, kunt u weer bewegen. Voor degenen die hier nog niet eerder waren, zal ik even vertellen hoe het gaat. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt. Dat kiest hij of dat kiest de zaal, dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord. Die vragen kunt u opschrijven op de briefjes die u op de tafel vindt. En die kunt u dan hier in de pauze inleveren. Het mogen geen persoonlijke vragen zijn. Dan heb ik nog een verzoek, omdat de zaal erg klein is, wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken. Want het wordt hier dan erg gauw benauwd. Goed, dat geef ik nu door.
Goedenavond, vrienden. Aan het begin van de bijeenkomst allereerst bekende verhaal. U weet of u zult ontdekken dat we niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk dus in hemelsnaam zelf na. Het is beter dat een mens zijn eigen fouten maakt dan dat hij goed doet zonder het te weten door een ander achterna te lopen. Wat betreft een onderwerp, ja, ik heb niets speciaals op het ogenblik, dus wanneer u zelf een voorstel hebt. Hoeveel tijd hebt u?
Menselijk.
Maar ja, goed, een heel verkorte dan. Het zonnestelsel begint natuurlijk te ontstaan wanneer de zon eindelijk terechtkomt in een uitwaaiering van de spiraalnevel waartoe je behoort, het tegenwoordig bijna discusvormige melkwegstelsel. Die zon die is warmer dan zij op het ogenblik is. Die zon is ook groter. Wanneer deze zon onder invloed komt van een wolk van fijne materie, ik weet het niet zeker, maar we nemen aan dat het waarschijnlijk een heliumwolk is geweest. Het kan iets anders zijn, maar ik dacht helium. En daarna begint er in die zon een proces te ontwikkelen, waardoor ze een abnormaal grote atmosfeer krijgt. Die is 7 à 8 keer zo diep als tegenwoordig. Gedurende deze periode nu komt een andere ster in de nabijheid. Die ster die kunt u tegenwoordig weer vinden bij de grote wagen. Dus er is een heel aardig eind tussen gekomen. Maar op dat ogenblik begint dus een rafeling in die atmosfeer. Met die rafeling een onevenwichtigheid in de eigen rotatie van de zon. Hierdoor worden de eigen processen aanmerkelijk versneld. Er ontstaan uitbarstingen, zeg maar. En die uitbarstingen die brengen dan uiteindelijk een reeks klompen massa in omloop, die we later de planeten gaan noemen. De zon zelf stabiliseert zich. En dit betekent ook dat elk van die massa's zelf zich stabiliseert, maar gebonden blijft aan het eigen krachtveld van de zon. Belangrijk hierbij is namelijk dat elk van deze massa's ook een eigen magnetisch veld ontwikkelt, een eigen rotatie heeft en daarnaast dus een eigen baan. Nu liggen die banen niet, dat het zal duidelijk zijn, in een horizontaal vlak. We krijgen een wat saamgedrukt model wat de omloopbanen betreft, vergelijkbaar met een atoom. Nou, en dan begint wat u de geschiedenis van het zonnestelsel noemt. Verschillende planeten koelen af, krijgen eigen werkingen. De buitenste planeten ontwikkelen zich tot een gasvormige massa met een in verhouding geringe kern. Ze hebben een trage eigen rotatie, nemen ook niet veel zonne-energie op. Maar andere, zoals bijvoorbeeld Jupiter is er een van, ontwikkelen een eigen activiteit. Er ontstaan processen vergelijkbaar met het zonneproces, dus een wisseling tussen oppervlakte en eigen kern, waarbij een soort, ja, zeg maar, radioactief proces ontstaat dat warmte veroorzaakt. Op deze manier krijgt deze planeet weer een heel ander uiterlijk, maar ze koelt uiteindelijk deels af, zodat we daar te maken hebben met aardschollen, die eigenlijk hier en daar nog onderbroken werden door enkele actieve plekken. Een planeet bijvoorbeeld zoals Mars heeft een betrekkelijk klein eigen magnetisch veld, heeft een spin die niet veel trager is dan die, veel sneller is dan die van de aarde, en deze heeft een eigen atmosfeer, maar die atmosfeer kan, doordat de zwaartekracht in verhouding tot die van aarde niet precies gelijk is, iets gemakkelijker ontsnappen. Omzettingsprocessen versnellen zich daar, er ontstaat leven op Mars. Dit leven echter moet zich zodanig aanpassen aan snel wisselende omstandigheden dat het niet vergelijkbaar is met aards leven. Nou, dan hebben we daar de zelf. Nou ja, u weet wel hoe dat hier is gegaan, nietwaar? Hier is op een gegeven ogenblik door het dichte wolkendek eigenlijk een wereld ontstaan waarin het weinige vocht dat er was een betrekkelijk grote zoutoplossing had. De zon die heeft zo nu en dan periode dat hij veel feller gaat stralen en periode dat hij het minder doet. Zo'n felle straling die gaat gepaard met een penetratie van die atmosfeer, maar ze brengt gelijktijdig, vreemd genoeg, een andere reactie van de aarde. Er ontstaat een soort ijstijd die in deze periode in feite betekent dat het vulkanisme wat beperkt wordt, dat er gemakkelijker afkoeling ontstaat en daarmee een verhoging van neerslag uit de atmosfeer. Zo wordt die zoutbrei langzaam maar zeker een solutie waarin door enorme ontladingen, onder meer van statische elektriciteit en daarnaast zeer harde straling vanuit de zon, half leven kan ontstaan. Half leven ontwikkelt zich tot eencellig leven. Het eencellig leven ontwikkelt zich naar vele verschillende vormen. Het zijn praktisch allemaal nog eters van wat wij chemicaliën zijn gaan noemen. Onder hen ontstaan meercelligen. De meercelligen kunnen vaak niet direct aan hun behoeften beantwoorden, worden jagers. Ontstaan jagers en grazers. Het zijn de meercelligen die het uiteindelijk voor het zeggen hebben, maar die gelijktijdig grotere moeilijkheden ervaren en daardoor tot een verdere specialisatie worden gedreven. Daaruit ontstaan dan verschillende vormen van leven, waarbij de grazers de kant uitgaan van het plantaardige, zo hier en daar, terwijl de jagers eigenlijk de kant uitgaan, ja, zeg maar, van de mollusken. Nou, mollusken, denkt u maar aan mosselen, dan bent u aardig in de buurt, maar niet in het zuur natuurlijk. Goed, van daaruit krijgen we een verdere ontwikkeling van levensvormen, mede door de variaties van temperatuur en klimaat. We krijgen perioden van een heldere hemel, dat zijn de ijstijden. We krijgen perioden van een meer bewolkte hemel en meestal gelijktijdig verminderde eigen activiteit van de zon. En dat worden dan de broeikasperioden, waarbij dus een betrekkelijk zware atmosferische lagenafscherming vormt en een broeikas een serre effect kan veroorzaken. Daarin ontstaan dan al die dingen die u zo'n beetje kent uit de fossielen die gevonden zijn, de palmen van het Trias, de supergrote mossoorten, de eerste levensvormen van bijvoorbeeld een soort longvis, dat is ook nog een oude variant. Langzaam maar zeker ontstaan dus de amfibieën. Een verdere ontwikkeling in een wereld van reuze amfibieën eist grotere beweeglijkheid en een grotere mogelijkheid tot zelfstandig reageren. De warmbloedigen komen eraan. Eenvoudig mutatieproces. En als de warmbloedigen er zijn, komt de mens er ook aan. Dat weet hij zelf nog niet. Tegenwoordig zeggen ze waarschijnlijk dat die eerste mensen nooit mensen geweest zijn. Maar we krijgen dus te maken met levensvormen die dermate beperkt zijn in hun eigen mogelijkheden dat ze alleen in groepsleven en begripsaanpassing zichzelf kunnen handhaven. Dit kun je ook nog wel zien bij apenfamilies bijvoorbeeld in de Amazones. vindt u nog apen die op deze wijze, dus door samenleven, eigenlijk tegen de gevaren opgewassen zijn. En zelfs een sluipende panter of een slang eenvoudig weten af te schrikken. Nou, van daaruit komen we verder naar degene die dus langzaam maar zeker zoolgangers worden. Tot op die tijd zijn de mensen eigenlijk hoofdzakelijk wel boombewoners. Leven in de vlakte betekent meer voedsel, maar vlees. Vleeseters, daardoor groei van het lichaam, ze worden groter. Ze krijgen meer mogelijkheden, maar ze hebben ook eerder behoefte aan werktuigen. Er ontstaan de eerste jagende stammen. In de jagende stammen is het duidelijk dat men weinig weet, maar dat men voor sommige dingen al een verklaring zoekt. De eerste vormen van wat we misschien shamanisme kunnen noemen, ontstaan. Daarnaast hebben we vaak een tweede heerser. Een heerser die de krijgsman is, die de stam aanvoert en eerste jager. Tussendoortjes, deze splitsing van functies kunt u zelfs nu nog aantreffen, bijvoorbeeld bij het lamaïstisch boeddhisme. In Tibet was er dus een Dalai Lama en een Thachan Lama. De een was de geestelijke, de ander de stoffelijke heerser. Hetzelfde had je oorspronkelijk in Japan. Ik wil maar zeggen, dergelijke tradities duren ontstellend lang. Nou, dan krijg je te maken dus met de mensheid. Als we naar Venus kijken, Venus ligt dichter bij de zon, neemt meer radiatie op. En vormt dus een ontzettend dichte atmosfeer. Hierbij is waarschijnlijk door die zonnestraling een aantal stoffen die op aarde minder vluchtig zijn, tot in de buitenste laag van de atmosfeer vertegenwoordigd. De planeet zelf kent wel enig vulkanisme, maar de mogelijkheid van vulkanen om helemaal zelfstandig op te treden wordt eigenlijk door de rotatie en de nabijheid van de zon voor een groot gedeelte opgegeven. Daardoor ontstaat een planeet waar eveneens aangepaste levensvormen wel bestaan, maar zeker niet van die grote machtige dingen. Dus al die mooie meiden en die lelijke monsters waar ze wel eens op aarde over vertellen, die zijn er eenvoudig niet. Het is jammer als u daarvoor naar Venus gaat, dan merk je te laat dat je beduveld bent. Maar goed, Venus zelf heeft natuurlijk een veel hogere gemiddelde temperatuur, bevindt zich in een periode van broeikaseffect. Zou een langdurige afkoeling van de zon, dat hoeft maar een afkoeling met een paar honderd graden te zijn hoor, voor de uitstraling, dan is dat al voldoende om daar die atmosfeer neer te laten slaan, en dan kunnen daar levensprocessen beginnen die langzaam maar zeker evolueren naar ingewikkelde vormen, en dan kan dat zelfs vergelijkbaar zijn met de aarde. Nou, dan hebben we verder Mercurius. Nou ja, dat is een planeet die praktisch geen eigen rotatie heeft en dus altijd het grootste gedeelte naar de zon toegewend houdt. Er zijn dus wel dag en nacht variaties aan de rand, zou je kunnen zeggen. Maar er is één gedeelte dat altijd zonnewarmte krijgt. Het is duidelijk, daar kan geen echte atmosfeer ontstaan. Metalen hebben daar allemaal op zijn minst een vloeibare vorm. Steen en rots eveneens. De meest vaste stoffen die je eraan treft zijn sintels, vergelijkbaar met nog niet gestolde lava. Nou, aan de andere kant is het juist altijd donker, dus altijd koud. Maar omdat er geen atmosfeer is, kan dat koeleffect door circulatie bijna niets tot stand brengen. Dat is het zonnestelsel. Het zonnestelsel ligt op het ogenblik in een arm, een uitloper dus, van het melkwegstelsel. Beweegt zich overigens tezamen met andere sterren, maar in een wat ander tempo. Nog wat meer in de richting van de ledige ruimte. Het is duidelijk dat het daardoor een soort pleisterplaats kan zijn. Ieder die langs de rand gaat van de sterrennevel kan daardoor bepaalde effecten hanteren die uit die nevel met haar eigen rotatie en straling voortkomen. Maar als je dat doet, dan moet je pleisterplaatsen hebben. En uw eigen zonnestelsel is er lange tijd in geweest. Er zijn er meer. Leven komt over het algemeen het meeste voor in de buitenrand van het melkwegstelsel. Althans, leven in de u bekende vorm. Wanneer u verder naar binnen toe gaat, zult u dat leven niet aantreffen of in zeer rigide vormen. Denk bijvoorbeeld aan kristallen met een zekere bewustzijnsmogelijkheid. Want daar zijn dus enorm grote zonnen met sterke onderlinge beïnvloedingen. Er zijn dus veel meer stralingen en ook van grotere hardheid dan u hier kent. Levensvormen zoals de uwe kunnen daar eenvoudig niet bestaan. Nou, die tijd gaat verder. De zon die zal binnenkort wel weer een beetje afkoelen. Wordt het hier op aarde een tijdje warmer. Daarna wordt ze weer een paar graden warmer en dan wordt het op aarde weer een graadje kouder. Omdat namelijk de atmosfeer er minder afschermt en de uitstraling dus groter wordt. Zo eenvoudig zit het eigenlijk in elkaar. En dat gaat nog wel een tijdje door. Uw tijd in ieder geval nog. De aarde zal voorlopig niet vergaan. En de zon heeft nog, ofschoon ze een labiele G-ster is, G-type ster is, heeft nog wel enige tijd te gaan voordat ze uitbarst misschien in Nova. Dit is denkbaar, maar dat zal een kwestie zijn, vermoedelijk van een paar miljoen jaar. Nou, tegen die tijd hebben de mensen er heus wel voor gezorgd dat er geen mensen zijn die daaronder zullen lijden. Is dat voldoende zo?
Ja. Zijn de buitenplaneten allemaal gasvormen?
Ja, nou weet ik het niet meer. Nou, ik heb gezegd, er is leven op Mars, maar dat leven dat is dus van een andere structuur en vorm. Het leeft namelijk al lang niet meer op, maar betrekkelijk ver onder de oppervlakte. Leven moet je daar gaan zoeken op ongeveer 50 meter diepte. Zonder de permafrost. Nou, wat heb je ver? Ja, er zijn wat nederzettingen soms. De overwintering op Nova Zembla, zal ik maar zeggen. Ja. Een zeer technisch hutje van een zeer technisch volk dat er enige tijd verblijft. Of misschien een soort reservestation waarna je tankers naar de aarde kunt sturen, want daar hebben ze zoveel water. Op die manier gaat het dus. Maar dat moet u dus niet zien als de mannetjes van Mars die zullen komen. Want anders dan komen we op al die problemen terecht. Dan kunnen we ons ook nog af gaan vragen hoe het komt dat Phobos en Deimos ten aanzien van omvang een nog wat eigenaardige massa hebben. Dan kunnen we ons af gaan vragen hoe het komt dat wanneer we proberen tot een analyse te komen, daar nog veel metalen schijnen te zijn. Maar de ene analyse zegt ja en de andere zegt nee. Oppervlakteanalyse zegt nee. Diepteanalyse zegt ja. Dan kunnen we zeggen ja, dat zijn ruimteschepen uit een ver verleden en er zijn een paar voorvaders van de mensen uitgekomen. Nou ja, goed, dat mag. Als u dat wilt. Maar is het belangrijk? De kosmos is belangrijk, natuurlijk. Zodra de mensen leren om zonnezeilen te gebruiken, dat is voorlopig de eenvoudigste manier van ruimtevaart. Dan kun je dus met dezelfde hoeveelheid energie een veel grotere nuttige last overbrengen, over grotere afstanden. Maar dan kun je zeggen, nou ja, goed, gaat die mens de ruimte in, leert hij wat. Maar wat heb je eraan wanneer die ruimtevaarders niet eens meer weten of ze nog terugkomen naar een wereld waar nog mensen leven? Zolang de mens niet zelf meester is geworden van de technieken die hij hanteert, kun je wat mij betreft zo je al op die materiële aspecten instelt, beter eerst denken aan de mens, de verhouding mens-techniek, de verhouding ook van het beeld dat de mens heeft van zichzelf en zijn mogelijkheden in de werkelijkheid. Als je dat allemaal hebt gedaan en je hebt de mensen zo ver dat ze niet meer het middel dat ze ontwerpen automatisch gebruiken, ook al is het het meest destructieve wat er bestaat, dan zou ik zeggen, kun je aan ruimtevaart gaan denken. En dan kunnen die mensen, omdat er in de mensheid een enorme arbeidsreserve beschikbaar is, ook voldoende manuren gebruiken om dat mogelijk te maken. Maar wanneer we op het ogenblik gewoon Laten we zeggen een soort raketschip met een bemanning van 6. Dan maken we nog gebruik van die sailtechniek. Ja? Wanneer we die naar Mars willen sturen, met voldoende voorraden natuurlijk en alles wat erbij hoort, dan kun je zeggen, nou, die mensen die kosten dan voor transport en de eerste opzet, want die zeilen kun je later waarschijnlijk nog meer gebruiken. Ja, maar het kost toch altijd zo ongeveer 15 miljoen dollars. Geen guldens, dollars. Dat is nogal wat, en dan zeggen mensen dat is te duur. Diezelfde mensen die gooien wel dergelijke kapitalen weg aan het ontwikkelen van nieuwe strijdmiddelen, die alleen ten doel hebben om de mensen het leven in feite meer onmogelijk te maken. En dat wil er bij mij nog niet in. Maar ja, ik ben misschien wat dat betreft, en dat moet u me vergeven, als ik verveel, dan zegt u het maar. Hè? Ik ben misschien wat dat betreft een beetje een ongelovige Thomas. Iedereen roept, we moeten atoomenergie gebruiken, want we kunnen het niet meer af met die andere energiebronnen. En gelijktijdig kom ik tot de conclusie dat ongeveer 70% van de mogelijke waterkracht waaruit stroom gewonnen kan worden, niet gebruikt wordt. Dus dat zal een hele hoop zijn. Dan kom ik verder tot de conclusie dat het gemiddeld rendement van een kolencentrale, geregend in hitte-eenheden, op het ogenblik ligt rond de 30, terwijl een optimaal effect door verbeteringen bereikbaar zou zijn, waarbij het rendement 55 wordt. Reken ik datzelfde uit ten aanzien van een atoomcentrale, dan kom ik tot de conclusie dat die met verbeteringen ook niet verder komt dan 55 en dat hij op het ogenblik een gemiddeld rendement, warmterendement heeft van ongeveer 47. En dan ja, kun je dus de deuterium implosie eigenlijk gaan gebruiken. Dan kom je tot een veiligere energiebron en die kan dan waarschijnlijk, uitgaande van de nu bestaande technieken, komen tot een warmterendement van 67. Wanneer we het kostenelement vergelijken, inclusief dus kosten van brandstof, afschrijving, etc., dan moeten we zeggen, de kolencentrale is eigenlijk op het ogenblik ongeveer 25-30% goedkoper, of de oliecentrale, dat kan dus ook, hè, goedkoper dan de atoomcentrale. En deze is in eerste aanleg op het ogenblik nog ongeveer 30% goedkoper dan een fusiecentrale. Maar de fusiecentrale heeft eenmaal gebouwd een levensduur die ongeveer het 20-voudige is voordat ongelukken gevreesd kunnen worden van een atoomcentrale. Een atoomcentrale echter heeft rekening houden met de mogelijkheid van ongelukken, maar een functieduur die ongeveer een 80% is van die van een olie- of koolgestookte elektrische centrale. En heeft ten aanzien van waterkracht bovendien nog het grote nadeel dat de brandstof enorm kostbaar is. Dus als je dat allemaal bekijkt, dan vraag ik me af, mensen, waarom ontwikkelen jullie eerst niet eens alle machines die jullie gebruiken zodat ze optimaal gebruik maken van de energie? Dan zit je niet met een energiecrisis. En dan heb je niet allerhand gevaarlijke maatregelen nodig. En zo zijn er meer van die dingen. Waarom moeten mensen een afwasmachine hebben voor een gezin met 2 personen bijvoorbeeld? Vroeger had elke man een afwasmachine, was die mee getrouwd. Niet waar? Tegenwoordig heeft menige vrouw er een ook mee getrouwd. Dus ik wil maar zeggen, er zijn zoveel van die overbodigheden. De mens maakt zichzelf aan de ene kant zo sterk afhankelijk van techniek, dat hij eigenlijk zijn persoonlijke vrijheid daardoor begint te verliezen en zijn eigen mogelijkheden helemaal niet meer kent. Als je kinderen een rekenmachientje geeft, dan is dat erg makkelijk en ze kunnen er eenvoudig, exact grote sommen mee maken. Maar wanneer dat ding het niet meer doet, dan zijn ze niet in staat uit hun hoofd te rekenen. En wanneer ze het op papier moeten doen, dan duurt het 10 keer zo lang als nodig is. Met andere woorden, je kunt niet zeggen, ja, maar rekenen gaat ook met een zakcomputer, dus gebruik die. Je moet je afvragen, wat kan de mens zelf doen? En pas daar waar die mens tekort schiet, Daar moet je als het ware de zaak verlengen met technische mogelijkheden. Dat hebben uw eerste voorouders ook gedaan. Goed, dat was mijn oordeel erover verder. Niet ter zake doende misschien, maar... Dat laat ik dan maar aan uw oordeel over. Wat is ons volgende punt?
Kunt u nog wat zeggen over de entiteiten die hemellichaam...
Mijn ziel, zeg maar. Ja, dat kan inderdaad. Kijk, wanneer je mens bent, dan denk je dat je het enige bezielde wezen bent. Zodra je dood bent, kom je tot de conclusie dat het niet waar is. Alle materie waarin zich levensprocessen afspelen, zal bezield kunnen zijn. Dit betekent dus dat bijvoorbeeld een vulkaan bezield kan zijn, een luchtstroming bezield kan zijn, water bezield kan zijn zelfs. En een planeet die zo ontzettend veel processen meemaakt, zij het in een heel andere tijdscala dan de uwe, brengt ongetwijfeld ook weer vele ervaringsmogelijkheden met zich mee. Is het dan zo dwaas om te zeggen dat hij bezield is? Maar wanneer we aannemen dat er op aarde verschillende levensvormen met verschillend bewustzijn en verschillende mogelijkheden normalerwijze bestaan als een soort ecologie, waarom moet je dan aannemen dat dat op een geestelijk niveau niet mogelijk is? Dan hebben we dus niet alleen te maken met bijvoorbeeld de maan, maar dan hebben we ook te maken met de geesten van de maan, de dienaren weer van de heer van de maan. En die heer van de maan die heeft dan misschien weer een andere functie. Maar volgens de magie is hij onder meer eerste dienaar van de zon. Er zijn dus relaties tussen die persoonlijkheden. Maar je kunt ze niet met mensen vergelijken, al is het alleen maar omdat wat voor u 5 minuten is, voor hem misschien 50.000 jaar duurt. En dat houdt in dat die levensprocessen veel moeilijker te ontdekken zijn. En dat ook die bewustzijnsprocessen eigenlijk eerst kenbaar worden wanneer je zelf buiten de tijd komt te staan als mens. Alle sterren zijn bezield. Een sterrenconglomeratie kan een zodanige eigen veldwerking hebben dat daarin wederom een persoonlijkheid zich kan manifesteren. En dat zal dan ook gebeuren. En wanneer we uitgaan van bewustzijn, dan zal het duidelijk zijn dat iemand die in een planeet leeft over een hoger bewustzijn moet beschikken dan bijvoorbeeld een mens, in die waan willen nemen dat hij alle processen op die planeet kan volgen. Dus ook eventuele lagere levensprocessen. En zo kun je doorgaan. En dan kun je dus heel eenvoudig zeggen: de wereld heeft een eigen ziel. De maan heeft een eigen ziel. De zon, elke planeet die u denken kunt, elke ster die u kunt zien. Zoals persoonlijkheden onderling verschillen, ze zullen ook die bezielende waarden van die planeten en sterren onderling verschillen. Er zullen erbij zijn die vanuit ons standpunt goed of slecht zijn. Er zullen erbij zijn die vanuit ons standpunt erg machtig zijn. En anderen waarvan we niet kunnen begrijpen wat ze eigenlijk wel of niet kunnen, dat ze buiten ons bereik vallen. Maar het aannemen dat die bezieldheid er is, betekent nog niet dat we daaraan onderworpen zijn. Zeker, we zijn in een maat onderworpen aan de evenwichten die rond ons spelen. Wanneer je een horoscoop maakt, dan kun je uitrekenen, bijvoorbeeld het simpelste van het simpele, wat voor fouten iemand lichamelijk het snelst zal vertonen. Wat zijn zijn zwakke punten? Nou, dat klopt zo vaak dat de waarschijnlijkheidsrekening toch wel ver te boven gaat. Moeten we dus aannemen, niet dat die astrologie zonder meer juist is, daar kun je weer over vechten, maar dat in die astrologie factoren verwerkt zijn die betrekking hebben op de mogelijkheden van een mens die onder een bepaald teken of een bepaalde invloed geboren is. En zo kun je dat verder uitwerken. Dan kun je zeggen, ja, dat is een kwestie van onderlinge aantrekking, van stralingweerkaatsing, van licht soms, iets anders. Maar hoe je het uitlegt doet niet de zaken. De invloed bestaat. Maar al bestaat die invloed, zo betekent het nog niet dat het waar is. Neem een eenvoudig beeld. Als ik me goed herinner, dan moet een steenbok onder de astrologische veronderstellingen onder meer wel lijden onder reumatische aandoeningen. Nou, als je alle steenbokken bij elkaar zet, dan zijn er een stel met reumatiek, zeker. Er zijn er net zoveel die het niet hebben. Alleen blijkt wel dat ze onder omstandigheden sneller reumatische verschijnselen vertonen dan bijvoorbeeld een leeuw. Die heeft weer een ander zwak punt.
Kun je het wel iets zeggen over minachting? En relatie die daar voor minachting onderscheidt, minderwaardigheidsgevoelens?
Minderwaardigheidsgevoelens, nou, die zijn over het algemeen niet direct ingebouwd. Want minderwaardigheidsgevoelens en vele complexen komen eigenlijk voornamelijk voort uit je onvermogen om een plaats te vinden waar je je zeker voelt. Dat is heel gek. De mens is dus nu ontelbare generaties lang een kuddedier. Dat wil zeggen dat zijn plaats in de gemeenschap voor hem het meest belangrijk is. En dan gaat het er niet om of die plaats reëel verdiend is, of alleen maar op verhalen berust, bij wijze van spreken, maar hij moet dat aanzien hebben, die erkenning. Uitwisseling en communicatie zijn erg belangrijk. Nu zal elk kind geboren worden met een eigen voorgeschiedenis. Die voorgeschiedenis impliceert lichamelijk, bijvoorbeeld de ervaring van de moeder in de prenatale periode, geestelijk, eventueel vorige bestaanstoestanden, zelfs incarnaties. Je komt dus als kind op aarde met een bepaalde geaardheid, een bepaald talent. Je bent op sommige punten snel en op andere traag, om nu maar eens wat te zeggen. En dan krijg je dus een wereld om je heen die gaat eisen stellen. Vanaf het ogenblik dat je regelmatig drooggelegd wordt, bij wijze van spreken, de mens had dat dus eerder dan de Amerikanen, en die zijn er alweer van afgestapt, maar de mensen gaan nog door. Krijgt die mens een bepaald ritme te voelen. De voeding moet op bepaalde tijden gebeuren. Er zijn bepaalde rituelen. De menselijke maatschappij is opgebouwd op rituelen. En wanneer die nu toevallig niet stroken met jezelf, met wat jij bent, dan kom je in grote moeilijkheden. Is het intellect dat stoffelijk aanwezig is, plus het bewustzijn dat geestelijk aanwezig is, groot genoeg, dan zal dat conflict in de eerste plaats die buitenwereld treffen. Dan krijgen we te maken met het kind dat schijnbaar maar niet leert spreken, maar dat op een gegeven ogenblik ineens volledige zinnen gaat zeggen, maar alleen op het ogenblik dat het kind dat voor zichzelf nodig vindt. Het respondeert dus niet op de eis van de wereld, maar op de omstandigheden en de daaruit voor het ik voortvloeiende consequenties. Maar die zijn er niet veel. Dus je gaat praten. Je gaat leren wat mooie handje, lelijke handje is, wat oom en tante is, met welke vreemde mensen je niet mee mag gaan, bij welk licht je wel en niet mag oversteken, wat je wel en wat je niet mag eten, en ga maar doen. En of je nu vrij bent of niet, dat maakt er bij weinig uit. Maar door die rituelen wordt een deel van je persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen uitgeschakeld of onderdrukt. In de eerste levensjaren wordt bijvoorbeeld heel vaak een herinnering aan vorige bestaanstoestanden onderdrukt, omdat men niet wil dat de kinderen fantaseren. Of de fantasie je niet ernstig wil nemen. Op die manier krijg je dus als vanzelf een conflict tussen het ik en die maatschappij. En nu kun je maar één ding doen. Wanneer je dat conflict ervaart, heb je het gevoel het zelf niet aan te kunnen. Dan moet je ofwel een autoriteit vinden die verantwoordelijkheden voor jou draagt. En dat kan zo goed God zijn als een politieke leider of de baas in een bedrijf. De schoolmeester zelf soms, of de schooljuffrouw. En wanneer je die gevonden hebt, dan kun je daardoor je eigen gevoelens van onvolledigheid voor een deel verliezen. dan ben je makkelijker communicatief, je bent beter aanspreekbaar voor de rest van de wereld en er ontstaan geen conflicten. Maar stel nu dat je een beeld van jezelf ontwikkelt en die wereld wil daar niet aan beantwoorden. En je kunt ook niemand vinden die die aansprakelijkheden van je afneemt op een wijze die voor jezelf onverwerpbaar is. Dan kom je toch automatisch tot een steeds moeilijker contact met die wereld. En dan kun je toch niet aannemen dat het aan die wereld ligt. Want als je dat gaat denken, nou ja, dan word je praktisch monomaan, megalomaan en dergelijke. Kun je eigenlijk met die wereld helemaal niet meer communiceren, tenzij vanuit een bevelspositie die je maar zelden weet te verwerven. In het andere geval echter voel je je uitgestoten uit de gemeenschap, omdat je dat wat je bent, wat je voelt te kunnen, niet in die gemeenschap kunt inbrengen op een door die gemeenschap aanvaarde wijze. En daar heeft u dan de oorzaak van het minderwaardigheidsgevoel. In bepaalde gevallen probeert u te beantwoorden aan die maatschappij en u gaat daarbij verder dan u eigenlijk op grond van uw innerlijk besef van uzelf kunt gaan. U krijgt dus periode van machteloosheid door te maken. In die periode van machteloosheid moet u naar buiten echter de schijn van macht hanteren. Het resultaat is dat een werkelijkheidsvervreemding ontstaat die ofwel wordt uitgeleefd in een wat vreemde neiging tot beheersen van anderen, dan wel wat even vaak voorkomt, voert tot een absolute afsluiting van de gemeenschap, het zoeken naar een vervangend begrip van veiligheid, van toebehoren, van zekerheid. En het resultaat is duidelijk, dan leef je verder in een conflict situatie. En uit die conflict situatie kun je alleen komen wanneer je begrijpt wat je zelf bent, wat je zelf kunt, en je dan afvraagt hoe je met deze mogelijkheden in de wereld, als het ware nuttig, dat wil zeggen voor anderen, erkend kunt functioneren. Bereik je dit, dan valt de minderwaardigheid weer weg. En dan krijgen we als vanzelf ook een verdwijnen van een grote reeks van al die manieën en die complexen waar mensen gemeenlijk mee behept zijn. Mag ik hier dan bij opmerken tussen de haakjes dat een psychisch gezonde mens volgens een vaste norm gemeten eigenlijk nooit bestaat. Dus een denkbeeldige mens. Elke mens wijkt de ene of de andere zijde af van het gestelde ideaal. En de moeilijkheid is dat elke mens toch probeert zich aan dit niet bestaande en niet eens mogelijke ideaal aan te passen en daardoor zijn eigen mogelijkheden onvoldoende ontwikkelt. Is dit voldoende? Nou, dan hebben we ons nogal bezig gehouden met allerhand materiële zaken. Vindt u daar, als ik afsluitende zelf, dan nog een paar dingen van, zullen we zeggen, meer geestelijke inhoud of mystieke inhoud, u mocht zelf bepalen, ga zeggen. Keens, u weet het allemaal waarschijnlijk wel, diep in jezelf heb je dromen. Of dat nu dromen zijn van uittredingen naar andere werelden, of alleen maar angstdromen van tekortschieten, doet minder ter zake. In u speelt een bewustzijn dat alleen als een droom zo nu en dan herinnerd naar buiten komt. U bent zelf een hele wereld. Een wereld met daarin allerhand verschillende conflicten, mogelijkheden en situaties. Door u bewust te worden van dit feit, kunt u misschien langzaam maar zeker iets meer van uw eigen innerlijk naar het dagbewustzijn overbrengen. Maar zelfs wanneer dit niet het geval is, dan is er nog de kwestie van harmonie. Nou ja, harmonie, dat is een woord dat tegenwoordig eerder gebruikt wordt achter majorettes aan. Harmoniemodellen, daar spreekt men ook nog wel van. En dan komt de ruzie over de vraag of een harmoniemodel nog wel of niet een harmoniemodel is. Dus eigenlijk zou ik moeten vergeten. Maar ik bedoel gewoon dus een zekere eenheid. Wanneer je die eenheid bereikt, is het niet belangrijk hoe je dat doet. Als je die eenheid nu bereikt vanuit een geloof, vanuit een roes, zodra je die eenheid beleeft, sta je, zoals dat heet, open. Openstaan betekent helemaal niet dat dan de hele kosmos ineens in jou kan gaan spreken. Het betekent dat alle factoren die in jou bestaan kunnen gaan reageren op alle krachten die er buiten je zijn. Dat betreft ook je levenskracht. U neemt onder meer door lucht-aardpotentiaal statische ladingen op. Die zijn voor u belangrijk. U neemt bepaalde krachten op uit de atmosfeer. Die krachten die werken weer in levensstromingen die door uw lichaam gaan. U neemt zuurstof op, maar met die zuurstof ook weer een bepaalde hoeveelheid geladenheid. Die lading zet u ook weer af, eigenlijk naar voornamelijk de longen en de borstkas. Belangrijk voor uw leven, belangrijk zelfs voor het welzijn van uw aura. Al die dingen, die ontstaan niet in de eerste plaats door een bewuste poging. Begrijp dat wel. Het is niet, ik wil die kracht hebben en ik zal die kracht hebben. Het is gewoon, ik vergeet de grens tussen mij en die kracht. Ik beleef het andere zo intens, dat er geen scheidslijn bestaat tussen de voorstelling en mijzelf. En al wat die voorstelling representeert voor mij, is dan een waarde waarmee ik in harmonie ben. Op die manier wordt het misschien ook begrijpelijker waarom mystici zich bezighouden met voorstellingen en ideeën die onredelijk zijn. Waarom mensen in hun diepste dromen bezig zijn met zaken waarvan ze zelf de onmogelijkheid zelfs erkennen. Waarom mensen in hun dromen de tekorten van de aldag compenseren. Laat mij nu proberen om daar toch enigszins redelijk iets aan vast te knopen. U hebt primaire levenskracht. Kosmische kracht. Maar dan zonder vorm, alleen geïsoleerd van de rest, wel door een eigen veldwerking of beweging. Daarin ontstaan de verschillende voertuigen die zich naar buiten toe dan weer kunnen bekleden met de energie die ze aantreffen. Daaromheen krijgen we voertuigen die al vorm hebben, die niet alleen een responsmogelijkheid zijn, een absorptiemogelijkheid, maar die vorm hebben, die vaste grenzen kennen, die het ik zien in een vaste verhouding tot de kosmos. En daaromheen dan zit uw lichaam. Dat lichaam is in zichzelf natuurlijk belangrijk, want het is voor u nu het ik, het is uw mogelijkheid tot leven. Wanneer u sterft wordt het anders. Dan neemt een ander voertuig deze functie over. Een van die andere vormen. Maar de kracht die werkt in de kern, die is daardoor in alle voertuigen aanwezig. Wanneer ik Chinese doosjes neem, 20 in elkaar, en ik leg in het middelste stukje stralende stof, uranium bijvoorbeeld, of stralend strontium, of wat dan ook, dan zal die uitstraling het geheel doortrekken. De kracht die ik ben is zodanig dat al wat ik ben daarvan doortrokken wordt, maar wel gradueel steeds minder naarmate ik naar de buitenkant kom. Vallen nu de grenzen weg van besef, dan komt er een ogenblik dat als het ware sluizen opengaan in alle voertuigen. De kracht van de kern van je wezen dringt door tot het geheel. Dit is niet te beseffen. Het kan zelfs niet beleefd worden. En zou je er iets van willen constateren en omschrijven, dan zijn alleen wat associatieve begrippen daarvoor aansprakelijk. Maar die kracht is er. In u. Mij. In de stenen. Met hout. de leidingen, de leidingen, overal is die kracht. Wanneer je beseft, ik ben die kracht, dan kun je je daarmee opladen. Niet waar? Dat is niet redelijk. Maar het is wel verrekte gemakkelijk. De kans vinden om even juister te reageren. Iets beter de lichamelijke gezondheid te herstellen. De mogelijkheid iets juister aan te voelen wat anderen zijn en denken. Dat ligt binnen uw bereik. Ik kan wel praten over onze sfeer en onze wereld. En u een mooi beeld geven van alles wat er misschien wel zou kunnen bestaan. Maar dat zijn zaken die niet zeer zinvol zijn wanneer u ze zelf niet kunt beleven, zelf niet kunt betreden. U kunt die kracht opnemen. U kunt die kracht opwekken in uzelf. U kunt er zich bewust van zijn. En dan mag de redelijk denkende mens zeggen dat het suggestie is. Maar als suggestie nu geneest, als suggestie u gelukkiger en sterker maakt, wanneer die suggestie dan die grenzen doet wegvallen, waardoor u eindelijk uw deel voelt van een wereld en gaat beseffen dat er nog meer is dan alleen materie, is die suggestie dan daarmee niet meer waard dan alle bewijzen die je niet verder brengen? U hebt die kracht. Stel u er gewoon voor open, doe het nou maar even. Ga er geen moeite door, we zijn nou toch bezig. Stel u gewoon open voor die kracht. En zeg tegen uzelf: het geeft niet wie of wat ik ben, hoe ik ben. Ik ben deel van die kracht. Die kracht werkt op mij in. Ik laat de kracht in mijn diepste innerlijk en de kracht buiten mij samenvloeien tot één geheel. Probeer het eens een keer. Laat jezelf een keer op. Dat hebt gedaan. En hebt u goedkoper dan een sauna meer energie gekregen. Begrijpt u wat ik bedoel? Het is zo gemakkelijk om allerhand zaken te bespreken die ver weg liggen. Over het wezen van de sterren. Over de krachten van het zonnestelsel. Over de kevers die van ver, ver, lichtjaren ver achter de sterren eens misschien ook hier deze wereld zullen bereiken. Het is allemaal mooi, het is mogelijk en het kan waar zijn. Maar het is niet veel belangrijker dat je leeft. Het is niet veel belangrijker dat je een beetje meester wordt. Zelfs van de tijd dat je je kunt ontspannen. En in die ontspanning zo snel reageren als een computer wanneer het nodig is. Zonder in spanning en verveling, zonder signalen verder te zoeken naar iets te doen. Is dat niet belangrijker? Is niet belangrijker dat je innerlijk vrede vindt? Dat je je medemensen een beetje geluk en vrede kunt geven? Die kracht is er. Ik heb geprobeerd, zover het mij mogelijk is, er nog een beetje extra in beroering te brengen. Wanneer u het christelijk wilt zeggen, de Christus is hier in ons midden. En wanneer wij ons openstellen voor de liefde zonder voorbehoud, de liefde die niet denkt aan zichzelf, dan is die kracht deel van ons wezen. Moet ik het anders zeggen? De kracht van Brahman zelf, de eeuwig achter de schaduwen van Brahma, is hier, doortrilt elk wezen. Want uit die kracht alleen bestaat alles. En wanneer je open staat daarvoor, is hier Brahman in zijn volle kracht in u geopenbaard. De termen waarmee het zegt, die doen niet de zaken. woorden zijn alleen maar een povere benadering van een onzegbare werkelijkheid in zo'n geval. Maar ik zeg u, wanneer u de proef neemt, wanneer u oplet wat er nu even gebeurd is zelfs, dan zult u ontdekken, die kracht is er. Die kracht is aanwezig. Dit contact bestaat. Dit contact is sterker dan alle dingen die ik tot nu toe zo gewichtig vond. Want door deze kracht ben ik in staat om alles in mijzelf ten goede te keren. Niet voor mijzelf, maar in een harmonie, in een wederkerig aanvaard zijn met alles wat ik mij beseffen kan. Dat, vrienden, is veel belangrijker dan de sterren. Dat is vaak veel belangrijker voor een mens dan de juiste omschrijving van zijn psychische toestand. Je telt veel meer voor de mens dan de wetenschap dat zijn wereld op is gebouwd uit rituelen en illusies die de werkelijkheid waarin hij bestaat voor een groot gedeelte eerder verhullen dan kenbaar maken. Vanuit uzelf, vanuit de wereld, kan de kracht tot u komen. Maar u kunt die kracht niet alleen voor uzelf bezitten. Want die kracht is overal. Leven in en met die kracht, dat is een verbondenheid aanvaarden en erkennen. Waarbij jezelf blijft en toch gelijktijdig een betrokkenheid gevoelt met alles wat is en al wat bestaat. En buiten alle rituelen, het theologische en andere uitleggingen om, is dit bewijsbaar. Dit kan elke mens steeds weer aan zichzelf bewijzen. Zoek uw eigen bewijs. Op die manier zult u misschien leren uw innerlijke mogelijkheden en vermogens samen te voegen tot iets dat u tot een werkelijk volwassen mens maakt. Dan zal de mensheid van een puberaal ras evolueren naar een innerlijke volwassenheid, waardoor die mens eindelijk werkelijk de weg naar de sterren kan gaan wanneer ze wil, maar ook vrede en geluk kan brengen aan alle mensen die deel zijn van de mensheid, omdat alleen zo je mens kunt zijn. Dat bereiken lijkt me het belangrijkste. Zie het niet als een verwijt aan de anderen. Ik heb uw onderwerpen gevraagd, u heeft ze gegeven. Maar het is soms nodig om er eens een keer bij te zeggen: dit zijn alleen maar kleine vlekjes licht. Kijk omhoog, dan zie je de zon. Dan weet je waar het licht vandaan komt. Zo heb ik u gezegd. Kijk bij al die verschijnselen diep in uzelf. Probeer het wezen van het zijn te ervaren. Niet omschrijven, maar te ervaren. En u zult eindelijk weten hoe al het andere op een harmonische wijze kan worden samengevoegd. Daar wil ik het bij laten. Dank u.
Dank u.
Het is nu een pauze van ongeveer 20 minuten.
Ja.
Oh god. Nee hoor, dat is echt spannend. Nou, hij draait een stukje terug zo, weet je wel. Zo, van, ik spreek toch het woord.
Raad van Brabant zelf.
Oh. Dat wil ik ook doen.
Nou ja, niks zeg.
Wie is dat, ben jij dat? Ik weet niet of voor mij is.
Eerste helft.
Hij begon al te branden. Hoorde ik.
Met deze tijd een grote kans om lekker op tijd naar huis te kunnen.
Op.
Voor mij is geloof ik ook niet gelukt.
Heel voorzichtig op de lijn.
Ja hoor.
Dan kunnen we zeggen dat hij naar de maan is. Kunnen we bijdragen.
Plaats maken, tijd bij.